Goeiedag, het is vandaag zondag 10 mei 2026. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 472ste aflevering van deze podcast. Wim Distelmans vecht al gans zijn leven voor het wettelijk kader voor een waardig levenseinde. Daarin liep hij in de voetsporen van Hugo van den Einden en Etienne Vermeers. Naar aanleiding van de lezingenreeks over de grondleggers van de Gentse filosofen gaf hij op 19 november 2025 een voordracht over deze man en over de stand van zaken in onze betrachting om het levenseinde te humaniseren. Ik heb die reeks opgenomen. Je kan ze ook op YouTube vinden. Hugo van den Einden, ons levenseinde humaniseren.
Dus zoals gezegd, ik stel voor dat we Hugo zelf even aan het woord laten in verband met troostsystemen. En dan gaat u direct zien wat voor iemand hij was.
Wat kun je nu wel doen zonder metafysisch troostsysteem? Je kunt proberen van je leven dat je nog hebt. Met de mogelijkheden en de beperkingen waarin je je bevindt. Zoveel mogelijk iets goeds te presteren. Zo dat je wat socio-affectieve bevrediging hebt. Dat je wat prestatiebevrediging hebt. Dat je wat goed voelt in je vel. Dat je tegelijkertijd revolteert tegen al het kwaad en de ellende op de wereld. Zonder daarom aan projecties te gaan doen van weet ik wat voor heilsgeschiedenis met een ultieme oplossing. Er is geen oplossing. Je kunt leven met de feiten. En de meeste mensen kunnen nog niet leven met de feiten. Dat is het probleem. Ik heb geen last met een absurditeitsfilosofie. Ik ben een absurditeitsfilosoof. Ik ben een Camusiaan, wijsgerig. Ik kan een heel verhaal houden over Camus. Dan zou ik dat kunnen uitleggen wat dat precies betekent. Maar ik heb geen behoefte aan een troostsysteem. Ik heb geen behoefte aan hoop. Ik hoop op niks. Ik hoop dat ik zo lang gezond blijf, dat ik nog dat kan doen en dat kan doen wat ik graag wil doen. En ik heb beslist, als ik dat niet meer kan, dat ik er een eind aan maak. Mij gaan ze niet op mijn dood doen wachten in een rusthome. Voor zo'n soort onzin bedank ik. Hè. Dan zal ik er wel op tijd een eind aan maken. Ik zal hoe dan ook door suïcide aan mijn eind komen. Omdat ik het mens onwaardig vind op je dood te zitten wachten als je uitgeblust bent. Maar ik heb geen troost nodig. Maar ik geef toe dat ik nu iets zeg dat voor een heel kleine fractie van mensen in het Rijke Westen geldt. En dat op wereldschaal natuurlijk nog altijd niet kan veralgemeend worden. Maar Kijk, bij het woord troost denk ik altijd aan een pastoor die op begrafenis staat te lullen over en de engelen voeren hem nu naar God. En hij is bevrijd en hij komt nu in een nieuw bestaan en je kunt daar toch troost uitputten. Gisteren zond de Evangelische Omroep een programma uit waarbij een vrouw, het was typisch Evangelische Omroep, waarbij een vrouw absoluut niet kon verteren dat haar dochter niet meer geloofde. En uiteindelijk kwam de aap uit de mouw waarom ze dat niet kon verteren. Ze kon dat niet verteren omdat ze zoveel van haar dochter hield dat ze haar niet-godsdienstigheid niet kon accepteren, want haar ziel zou nu verloren gaan en dan zou ze haar dochter in de hemel niet meer bij zich hebben. Zulke knettergekke waanzin zendt men in de 21ste eeuw uit op een zender op tv in Nederland. En dan zeg ik, als dat die vrouw haar troostsysteem is, Ja, waarover hebben we het? Ik heb het nog altijd in het woord. Ik heb het woord troostsysteem en herhaal gebruikt om die mythologieën en die religies aan te duiden, maar ik spreek inderdaad, dat hebt u wel gevoeld aan de toon waarop ik het onderwerp behandel, ik spreek ten aanzien van mythologie en religie als een observator. Als iemand die daar geen barst mee te maken heeft. Ik heb daar ook geen last van dat ik daar geen barst mee te maken heb. Ik ben nogthans katholiek door de Jezuïten. Ik ben hier in het hol van de leeuw. Ik ben katholiek door de Jezuïten opgeleid. Maar de Jezuïten brengen u als leerling zoveel verstand bij dat dat tegen hen speelt.
Oké, geachte aanwezigen. Vooreerst mijn dank aan de initiatiefnemers om mij hier vandaag te mogen getuigen over de uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten van professor Hugo van den Ende. Mensen die proberen te reflecteren over ethische vraagstukken, die beseffen maar al te goed hoezeer zijn persoon onmisbaar was in het zoeken naar oplossingen voor relevante ethische vraagstukken. Hij was geen intellectueel in een ivoren toren, maar wel iemand die nadacht over en begaan was met praktische oplossingen voor diep menselijke problemen. Ik vind het bovendien een voorrecht hem persoonlijk te hebben gekend en hier vandaag te mogen spreken, waarbij ik me enkel zal beperken tot het humaan leven zijnde. De impact van zijn gedachtegoed rond de maatschappelijke erkenning van een waardig leven zijnde kan inderdaad niet genoeg worden benadrukt. Mijn eerste contact met Hugo was nogthans niet denderend en dateert al van 1993. Meer dan 30 jaar geleden dus. Het ging niet om een persoonlijke ontmoeting, maar wel om een zeer beknopte lezersbrief van hem als reactie op mijn eerste interview over euthanasie in de Standaardmagazine. Zoals ik later herhaaldelijk heb kunnen ondervinden, was Hugo's commentaar helder en to the point. Eerst prees hij de globale boodschap van mijn interview, nadien echter, en het raakt me nog steeds wanneer ik eraan terugdenk, wees hij me terecht op mijn foutieve invulling van het begrip euthanasie. Hij citeerde het fragment waarin ik foutief stelde dat de vraag naar euthanasie vaak van de familie komt. Verwanten vragen nogal eens uit compassie aan hun arts om het leven van hun doodziek familielid te beëindigen, omdat hij zij zo niet verder zou hebben willen leven. Een vraag naar levensbeëindiging van derden komt inderdaad frequent voor. Intussen weten we dat de juiste uitdrukking hiervoor is levensbeëindigend handelen zonder verzoek van de patiënt, maar zeker niet euthanasie op vraag van de familie. Dit voorbeeld is typisch voor datgene waarvoor Hugo altijd terecht waarschuwde, namelijk hoezeer en zelfs mensen uit de praktijk het woord euthanasie gebruiken om compleet verschillende concepten mee te beschrijven. Niet alleen horen we foutieve uitdrukkingen zoals de familie verzoekt om euthanasie, maar bestaan er ook nog andere verwarrende uitspraken zoals euthanasie om economische redenen, euthanasie zonder dat de patiënt het nog kan vragen, euthanasie is onbespreekbaar gezien we niet meer willen terechtkomen in Hitleriaanse toestanden en nog meer recent kon men lezen dat euthanasie zal worden toegepast op de Belgische Senaat. Als een woord diverse ladingen dekt, is het in feite niet meer bruikbaar. Zeker als daarmee fundamenteel verschillende maatschappelijke en ideologische standpunten worden verdedigd. Bovendien is het woord euthanasie zeer sterk historisch en gevoelsmatig geladen, omdat het ook in Nazi-Duitsland werd gebruikt om mensen te extermineren, zeg maar te vermoorden, via het zogenaamde euthanasieprogramma of Action T4 van de nazi's. Zodanig zelfs dat sommige leden van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek op het moment dat ze erg emotioneel werden, opnieuw teruggrepen naar deze diep ingewortelde invullingen van het woord euthanasie. De persoonlijke reactie en tevens terechtwijzing van professor Van den Ende heeft mij toen als praktiserend arts op diverse niveaus wakker geschud, maar ook positief beïnvloed. Voor eerst was het een enorme steun te beseffen dat er in België mensen waren met herkenbare ideeën die al heel wat waardevol en toepasbaar denkwerk hadden verricht over het waardig leven zijnde. Vervolgens had hij tot gevolg dat ik me vanaf toen enorm kon ergeren wanneer het woord euthanasie voor de zoveelste keer verkeerd werd gebruikt. Ik ga mijn hond euthanaseren. Soms zou ik bijna denken dat bepaalde media opzettelijk deze onduidelijkheid in stand houden om de verwarring bij de bevolking te bestendigen, vooral in de periode vlak voordat over de wet moest worden gestemd. In 1995 verscheen Hugo's meer dan welgekomen boek Ons leven zijnde humaniseren. Zoals hij zelf in zijn voorwoord vermeldt, was het boek geschreven om zowel het ruime intellectuele publiek als de insiders te bereiken. Hij is daar perfect in geslaagd en wat mij betreft moet dit standaardwerk over een waardig leven zijnde verplichte lectuur zijn, niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor beleidsmakers, filosofen die in deze materie zijn betrokken. De veruit meest frequente kwaal, namelijk ongeneeslijk ziek worden en sterven, komt nog steeds nauwelijks aan bod aan de medische faculteiten en de hogescholen. Ik heb het boek niet alleen in één ruk uitgelezen, maar nadien nog talloze keren geraadpleegd, net vooraleer me naar een publiek debat te begeven. Het boek kwam geen minuut te vroeg. In datzelfde jaar 1995 nam Johan Op de Beek, nu bestseller-auteur van boeken zoals De Franse Revolutie, Napoleon, Leopold II, voor het programma Dossier van Kanaal 2, nu VTM 2, het initiatief het onderwerp euthanasie bij pasgeborenen te behandelen. Dat was nog maar eens de zoveelste foutieve invulling van het begrip euthanasie. Maar verder bleek er geen moeite gespaard voor deze uitzending. Het waren nog de hoogdagen van de televisie. Hugo werd op kosten van VTM uit Spanje naar de studio's in Vilvoorde ingevlogen. Hij werd vervolgens met drang verzocht een ter beschikbaar gestelde das en colbertjasje aan te trekken. Het was de VTM. En ik moest naar Hugo zitten. Als tegenstrevers uit VTM een priester ethicus en een neonatoloog van de KU Leuven voorzien. De uitzending had iets speciaals. Voor eerst was dit de eerste keer dat ik Hugo in levende lijven zag. Ik kreeg onmiddellijk het gevoel dat het tussen ons zou klikken. Het was ook de aftrap van veel gelijkaardige publieke debatten over euthanasie, waar we al dan niet samen aan deelnamen en die finaal het wetgevend initiatief hebben ondersteund. De uitzending werd onmiddellijk gedomineerd door Hugo's bekend, helder, logisch opgebouwd betoog. Terwijl de tegenstanders krampachtig weerwerk boden en ze in feite paradoxaal vooral voor een onwaardig leven zijnde pleiten. Een van de hoogtepunten was Hugo's reactie op de priester ethicus toen die het moreel verschil probeerde uit te leggen tussen het stoppen van een levensondersteunende behandeling, inclusief voedsel en vocht, en het injecteren van een dodelijk middel bij een pasgeborene in een uitzichtloze situatie. Vanuit zijn geloofsovertuiging opteerde de priester ethicus voor het staken van alle interventies. Hugo repliqueerde licht geamuseerd als volgt. Gezien we beide de intentie hebben dit leven te beëindigen, is het enige verschil tussen u en ik dat u ze laat verrekken en ik niet. Hugo wendde zich in volle uitzending naar mij en vroeg, ben ik te scherp? Het kwam alleszins binnen bij de tegenpartij. Ze werden even later helemaal ongemakkelijk toen de priester Eticus door de zeer gerichte vragen van Johan Op de Beek geen andere uitweg meer wist dan toe te geven dat wij in feite in de gevangenis thuis hoorden. Na de opnames is hij zich komen verontschuldigen, maar het illustreert hoe gebrek aan respect voor andere meningen tot hallucinante reacties kan leiden. Hugo gaf zonder franje zijn mening te kennen. Hij deed het niet om te choqueren. Het was gewoonweg het eindresultaat van een weloverwogen, logisch opgebouwde gedachtegang. Hij respecteerde daarbij andermans mening en adapteerde zijn visie indien de andere voldoende tegenargumenten kon geven. Maar tegenstanders en zelfs medestanders met valabele argumenten bleken niet dichtgezaaid. Openheid van geest en de bereidheid om op argumentatie te willen ingaan, verwachtte hij ook van de anderen. Dat bleek niet altijd evident. Een meningsverschil eerlijk uitpraten was geen probleem. Maar dikwijls werden pseudo-argumenten aangevoerd, bepaald door een verborgen agenda of rigide opgelegd door ideologie. Zoals hij het zelf meermaals verwoordde, als uitgangspunt zijn ze tegen euthanasie en nadien zoeken ze pseudo-argumenten om te bekrachtigen. En ook, ze willen mijn standpunt niet accepteren omdat ze principieel tegen euthanasie zijn. Het is pure kwaadwilligheid. Het gevecht achter gesloten vizier stoorde hem uitermate. Blijkbaar is dat er in de loop van de ideologisch gekleurde debatten niet op verbeterd. Ik moet toegeven dat ik hem meer en meer begrijp. Geduld is een mooie zaak, maar op het einde treedt er metaalmoeheid op. Hij werd het beu om alsmaar opnieuw te moeten uitleggen dat het opkomen voor een ultiem mensenrecht, namelijk het tijdstip van een mild afscheid, euthanasie dus, zelf kunnen bepalen, niet wil zeggen dat men tegen palliatieve zorg is. Het enige wat Hugo altijd verwierp is een verplicht palliatief traject, de zogeheten palliatieve filter, vooraleer men om euthanasie mag verzoeken. De filter wordt nog te vaak opgelegd in diverse woonzorgcentra en ziekenhuizen. Maar ook de pers koestert de mediagenieke polarisatie. Ofwel is men voor palliatieve zorg en dus tegen euthanasie. Erger nog, sommigen beweren nog steeds dat men aan de VUB, en het UZ Brussel waar ik nog werk, de mensen enkel doodspuit. Terwijl zij, de tegenstanders dus, instaan voor goede palliatieve zorg. Hoe intellectueel oneerlijk kan men zijn als men weet dat de VUB als eerste in 1988 de palliatieve zorg is opgestart. In de tijd toen niemand, ook de Caritas ziekenhuizen niet, daarin maar enigszins in geïnteresseerd waren. Bij hen ging er immers niemand dood, iedereen genas. Van recuperatie gesproken. Hugo herhaalde ook tevergeefs dat er buiten palliatieve zorg en euthanasie nog andere zeer belangrijke levenszijnde beslissingen bestaan, waarover nooit maatschappelijk wordt gedebatteerd en die dikwijls gebeuren onder de radar. Ze komen bovendien veel meer voor en worden vaak zonder inspraak boven het hoofd van de patiënt beslist. Denk maar aan palliatieve sedatie of het afzetten van de machines op een intensieve zorgafdeling. Hugo's visie op het omgaan met het leven zijnde is niet veranderd in de loop der jaren. Hij bleef trouw aan zijn doordachte meningen in tegenstelling tot vroegere tegenstanders die blijkbaar zeer vlot hun ethische reflecties aanpasten aan de gewijzigde wettelijke context. Natuurlijk is het toe te juichen dat de euthanasiewet het ethisch denken heeft doen evolueren. Maar het is ook begrijpelijk dat voor rechtlijnige denkers deze ommekeer amusant was, maar ook argwaan opwekte. Het is moeilijk te geloven dat de zorgverleners die vroeger beweerden nooit een vraag naar euthanasie te hebben gekregen, vandaag roepen dat de palliatieve teams door de euthanasiewet overstelpt worden met vragen naar levensbeëindiging. Erger nog, ze vragen supplementaire financiële steun voor deze overlast. Cynisch en ergerlijk. Hoe kanaliseerden deze teams voor de euthanasiewet deze menselijke ellende? Want één ding is zeker, zwaar lijdende mensen willen geholpen worden. Ze stellen zich daarbij geen vragen over de wettelijkheid ervan. In de wirwar van ethisch-ideologische tegenstrijdigheden en in de naweeën van de euthanasiewet hebben we nood aan transparante stellingen en rechtlijnige denkers. Denkers die zich niet laten leiden door sociale druk of andere invloeden en het maatschappelijk debat blijven voeden. Aan mensen zoals Hugo van den Ende. Want hoewel zijn compaan Etienne Vermeers meer in de media verscheen, moest Hugo niet voor hem onderdoen. Hij had enkel een grondige ekel aan de trammeland die bij het mediaoptreden hoort. Intussen is er een hele evolutie afgelegd op gebied van medische spitstechnologie. Medische spitstechnologie die wij erg gewoon zijn, maar als we erbij nadenken, die eigenlijk nog maar 50 jaar bestaat. Dat is begonnen na de Tweede Wereldoorlog. In 1960 gingen we met de raket naar de maan en we deden allerlei andere ontdekkingen. En we beschikken eigenlijk nog maar 50 jaar over medische spitstechnologie. Medische spitstechnologie die uiteraard ontwikkeld is om leed te vermijden, in de eerste plaats om te genezen, en als genezen niet meer mogelijk is, van ons zo lang mogelijk in leven te houden met een zo goed mogelijke levenskwaliteit. Maar nu dat we die ervaring hebben met die halve eeuw medische spitstechnologie, nu merken we ook dat er een keerzijde van de medaille is. Als we die technologie te lang volhouden of op de verkeerde persoon toepassen, dan gaan we nieuw leed creëren. En dan doen we niet zozeer aan levensverlenging, maar doen we eerder aan stervensverlenging. En daar is die technologie uiteraard niet voor ontwikkeld. Dus samengevat kunnen we zeggen, we hebben 50 jaar ervaring met medische spitstechnologie, we hebben een toenemende vergrijzing van de bevolking. We zijn de eerste generatie die gemiddeld meer dan 80 jaar wordt. En het is niet toevallig door deze twee fenomenen dat we nu een onwaarschijnlijk maatschappelijk debat kennen, zeker in België, maar ook in de omliggende landen. Een maatschappelijk debat rond de zin en de onzin van het toepassen van medische spitstechnologie. Moeten we die enkel aanwenden omdat ze beschikbaar is, of moeten we niet continu ons gezond verstand laten spreken en ons afvragen, heeft het nog wel zin van dit bij deze persoon te doen? Men noemt dat ook nog wel eens therapeutische hardnekkigheid. Het zinloos blijven doorbehandelen tot het niveau dat het eigenlijk schadelijk wordt voor de persoon waarop die technologie wordt toegepast. En het alternatief van therapeutische hardnekkigheid noemen we tegenwoordig comfortzorg. En die comfortzorg wordt ook palliatieve zorg genoemd. En ik zei het al, we zijn de eerste generatie die over die medische spitstechnologie beschikt. En daardoor zijn we ook de eerste die dankzij die technologie zowel het begin als het einde van het leven kan beïnvloeden. Begin van het leven, denk aan in vitro fertilisatie, aan de proefbuisbabytechniek, die toelaat van onvruchtbare koppels toch kinderen te laten krijgen. Dat is geweldig. Niemand doet ons dat na. En op het einde van het leven zijn we de eerste die mensen kunstmatig in leven kan houden. Denk aan kunstmatige zondevoeding. Kunstmatige zondevoeding bestaat sinds 1979. Dus voor 1979 waren we niet in staat om mensen kunstmatig in leven te houden. Ze gingen op het einde van hun leven gewoon dood en dat was het. Maar vandaag de dag kunnen we dus artificieel het tijdstip van overlijden uitstellen, kunnen we het levenseinde verlengen. Door het feit dat we de eerste generatie zijn die dat kunnen, zijn wij ook de eerste die daar een beslissing in moet nemen. meer dan 100 jaar terug, konden we die beslissingen niet nemen omdat we niet over die medische spitstechnologie beschikten. En dus zijn we de eerste die beslissingen moet nemen bij het leven zijnde, of dat we het nu willen of niet. Een van die beslissingen is euthanasie, maar er komen nog een vijftal andere beslissingen voor. En men is dat allemaal gaan onderzoeken. Men heeft onderzocht in Vlaanderen, maar dat is ook, uiteraard ook toepasbaar op Franstalig België. Men heeft onderzocht hoe overlijden nu mensen in een land dat beschikt over medische spitstechnologie. Ik begrijp dat wij hier op een andere manier naar ons einde toe gaan dan bijvoorbeeld mensen die in Centraal-Afrika wonen, waar weinig of geen medische spitstechnologie beschikbaar is. Maar we hebben het nu over Vlaanderen, over België of over de rest van Europa, want dat onderzoek is een paar keer gerepliceerd en het blijkt dat er een aantal ontstellende vaststellingen te maken zijn. En een van de meest ontstellende vaststellingen is, als je alle overlijdens bekijkt, dan zal in de helft van de gevallen het tijdstip van sterven bepaald worden doordat er daarvoor een medische beslissing is genomen. Dat is gigantisch, hè? Dus al de mensen die hier zitten, dat de helft op een bepaald ogenblik overlijden doordat er daarvoor iets beslist is. En dan gaat u mij misschien vragen, hoe zit het dan met die andere 50% van de mensen waar het tijdje van sterven niet bepaald wordt door een voorafgaande beslissing? Andere 50% van die mensen wordt bijvoorbeeld ingevuld door mensen die met hun auto tegen een boom knallen en plots overlijden. Dan kan je niks meer beslissen. Kan je alleen maar vaststellen dat de persoon in kwestie overleden is. Zijn mensen die tijdens de slaap rustig sterven en die je morgens dood in hun bed terugvindt, kan je ook niks meer beslissen. Zijn mensen die ineens een acuut hartinfarct doen, op de grond neervallen en zo plots overlijden, kan je ook niks meer beslissen. Maar we hebben het nu over die andere 50%. Daar wordt het tijdje van sterven bepaald door een zestal beslissingen. Stoppen van een behandeling, net omdat we over medische spitstechnologie beschikken. Stopzetten van een behandeling die we als zinloos beschouwen, waardoor het tijdje van sterven minstens een paar uur, een paar dagen, een paar weken, misschien zelfs nog meer, vroeger zal intreden, dan moesten we die behandeling niet hebben gestopt. Het niet meer opstarten van een behandeling, het niet meer opstarten van sondevoeding bijvoorbeeld. Het aanpassen van de pijnstilling, het verhogen van de pijnstilling bij mensen die gruwelijk veel pijn hebben op het einde van hun leven, en waar men dus af en toe de dosissen van de morfine zal moeten verhogen, tot het niveau dat we op een bepaald ogenblik observeren dat de persoon in kwestie overlijdt en dat we niet zeker zijn, is die nu op dat tijdstip overleden omdat ik de morfine heb moeten verhogen of is hij overleden omdat de ziekte geëvolueerd is en in feite weten we dat niet. Palliatieve sedatie, een techniek bedoeld om mensen kunstmatig in coma te houden, mensen die op het einde van de rit gruwelijk afzien, verschrikkelijk afzien, onbehandelbaar afzien. En je houdt die kunstmatige slaap vol totdat die persoon dan spontaan overlijdt. En ook Hugo van den Ende had daar vragen bij. Levensbeëindiging zonder verzoek, zonder dat de patiënt in kwestie het gevraagd heeft of zonder dat hij het zelf weet. Klassiek voorbeeld is een pasgeboren baby met verschrikkelijke genetische malformaties, waarvan men toch weet dat die sowieso binnen een paar weken of een paar maanden zal overlijden. En dat men die lijdensweg wil vermijden door nu, vandaag, een letaal middel aan die baby toe te dienen, zodanig dat die rustig 5 minuten later is overleden. Dat is niet wettelijk geregeld, maar dat zijn wel dingen die onderzocht zijn en die voorkomen. Hulp bij zelfdoding, waarbij de arts een letaal middel aan de patiënt meegeeft die daarmee in de natuur verdwijnt en die op een bepaald ogenblik, wanneer hij dat nuttig vindt, dat middel zelf inneemt, zonder dat die arts erbij is en zonder dat hij weet of die patiënt dat ooit gedaan heeft. En tenslotte euthanasie. En euthanasie, ik neem aan dat ik u nu niet meer moet uitleggen wat euthanasie is, maar wat u wellicht niet weet, is dat er maar 10 landen in de wereld zijn met een euthanasiewet. Ik noem die even op, dat is snel gebeurd. België, Nederland, Luxemburg, dat is de Benelux. Canada, Colombia, dat is een land in Zuid-Amerika. 2 staten in Australië, Nieuw-Zeeland, sinds 3 jaar Spanje, sinds vorig jaar Portugal en sinds vorige maand Uruguay. 10 landen in de wereld. Dat is trouwens het argument dat de tegenstanders van euthanasie altijd gebruiken om te zeggen dat bewijst dat euthanasie moreel verwerpelijk is. Want er zijn maar 10 landen die dat wettelijk hebben geregeld. En ik antwoord dan altijd onmiddellijk, want ik heb heel veel respect voor de tegenstanders, maar ze moeten wel weten waar ze tegen zijn. Ik antwoord dan altijd onmiddellijk, ik kan u ook afvragen waarom dat er in heel de wereld maar een paar landen zijn met een echte democratie. De meeste landen worden geregeerd door autocraten en door dictators, en onlangs is er nog één bijgekomen. Betekent dat dan dat democratie ook moreel verwerpelijk is? Maar dat is een andere discussie. In ieder geval, euthanasie wordt gedefinieerd als het opzettelijk beëindigen van het leven door een arts, maar het kan enkel op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt in kwestie, die dan uiteraard aan een aantal voorwaarden moet voldoen. En geen enkele arts kunt je verplichten om euthanasie uit te voeren en geen enkele patiënt kunt je verplichten om euthanasie te vragen. Dus in de letterlijke zin van het woord is dat een zeer liberale wet. Niemand kan verplicht worden van die wet gebruik te maken, dus ik vraag me nog altijd af waarom dat de overheid daar altijd zo moeilijk rond doet. Sinds 2002 beschikken we in België, uniek in de wereld, over 3 belangrijke wetten. De wet patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet. Ik zei het er net al, er zijn maar 10 landen in de wereld met een echte euthanasiewet. Er is maar 1 land in de wereld met een wet palliatieve zorg. Dat betekent niet dat er geen andere landen zijn die palliatieve zorg hebben georganiseerd, maar België is het enige land dat daar een wet rond gestemd heeft. En we hebben dan ook de wet patiëntenrechten. Dat is de reden dat wijlen professor Etienne Vermeers vroeger altijd in zijn typische stijl zegde, wat betreft het leven zijnde, zegde Vermeers vroeger, staat België op een eenzame ethische hoogte. Want het is geen enkel land dat die 3 wetten heeft. Nu, ondanks dat we dus over die 3 schitterende wetten beschikken, is er heel wat onwetendheid rond. Wie kent nu alle details van die wetten? En dat is de reden, u hebt het er net al gehoord, dat we begin 2003, een paar maanden nadat die wetten gestemd werden, het initiatief hebben genomen om een forum op te richten waar iedereen terecht kan om objectieve informatie te krijgen rond die wetten. Want ook in 2003 was er al fake news. En we hebben dat forum, wat u verwacht, genoemd het Leven Zijnde Informatieforum. Afgekort LIJF. En LIJF geeft dus informatie op een objectieve manier, niet op een niet-directieve manier, niet in de zin van dit is beter dan zus, dus moet je dit doen. Nee, wij gaan ervan uit bij LIJF, als je mensen goed informeert over de mogelijkheden die bestaan, met de voor- en de nadelen, dat de mensen in staat zijn om zelf te kunnen beslissen. En als ze beslissen om niet te beslissen, is dat ook een beslissing. Als zij het mandaat geven aan de zorgverlener om in hun plaats te beslissen of samen te beslissen, dan is dat even goed. Maar wij mogen er als zorgverlener niet dofies van uitgaan dat we in hun plaats moeten beslissen. Men noemt dat empowerment, het versterken van de beslissingscapaciteit door mensen goed te informeren. Als men de helft van de mogelijkheden verzwijgt, kan men uiteraard niet goed beslissen. We geven vorming, we geven ondersteuning en we zijn gestart met het opleiden van artsen. Uiteraard, want die artsen die wisten er ook weinig of niks van, 20 jaar terug, en die moesten wel die 3 wetten gaan toepassen. En we hebben dat bekendgemaakt met een persconferentie en Etienne Vermeers was erbij. En hij nam mij apart en hij zegt tegen mij, ben je nu helemaal gek geworden om dat lijfartsen te noemen? Hij dacht dat dat met een lange ei was geschreven. U ziet hier het eerste forum En een eerste symposium vanuit het Leven Zijn Informatieforum, dat was in 2003. Dat ging, was vooral bedoeld om lijfartsen nog beter te informeren. En u merkt dat een van de keynote speakers was Hugo van den Ende. Hugo van den Ende heeft ook van in het begin mee heel dat lijfartsenforum en lijf ondersteund. Niet alleen moreel, maar hij heeft ook nog mee fondsenwerving gedaan om in het begin die zaken te kunnen realiseren. Intussen hebben we meer dan 1000 lijfartsen opgeleid in Vlaanderen en Brussel. En hoe gaat dat in zijn werk? In een bepaald dorp is er een ernstig probleem bij het leven zijnde. Dat kan euthanasie zijn, maar ook een andere beslissing. De behandelende arts heeft nood aan ondersteuning en advies. Hij contacteert lijf. Wij zoeken een lijfarts in de buurt van de patiënt en de behandelende arts. Die gaat de patiënt zien, die geeft een advies en die ondersteunt mee het gebeuren. En sinds 2010 is men ook lijfartsen gaan oprichten in Franstalig België. En ze hebben zich Médecins Aïeul genoemd. Ik had nog gepleit dat ze zich Médecins Lijf zouden noemen. Dan waren we één grote communautaire familie. Maar dat lag een beetje gevoelig, omdat ze zeiden, lijf is de afkorting van het Nederlandstalige begrip, leven zijnde informatieforum. En er is niemand die dat hier gaat begrijpen. Ik heb dan nog gepleit dat men lijf ook kan beschouwen als de afkorting van het Engelstalige begrip, Lives and Information Forum. Maar het bleef gevoelig liggen. En ze hebben zich dan Médecins Aïeul genoemd. Aïeul is de afkorting van End of Life. Maar voor de rest hebben we daar een erg goede verstandhouding mee. Nadien zijn we ook niet-artsen gaan opleiden. Dus maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, psychologen, filosofen zelfs, apothekers, kortom, moreel consulenten. Kortom, mensen die beroepshalve nood hadden aan meer informatie rond de mogelijkheden bij het leven zijnde. We hebben een telefonische hulplijn waar iedereen naartoe kan bellen met om het even welk probleem, uiteraard bij het leven zijnde. We hebben een website, we hebben het lijfplan. En het lijfplan is een brochure die we gemaakt hebben met de bedoeling van informatie te geven aan de bevolking over wanneer ze willen nadenken over hun eigen leven zijnde. Wij proberen dat zogenaamde lijfplan nog altijd gratis aan te bieden om de drempel zo laag mogelijk te houden en ook omdat we vinden dat mensen recht hebben op die informatie. Eigenlijk zou de overheid deze brochure moeten uitgeven, maar u weet dat de overheid met belangrijkere dingen bezig is. Daar hebben we niet op gewacht. We hebben privésponsoring gezocht. En we hebben ook contact genomen met de koepelorganisatie waar alle apothekers lid van zijn, de zogenaamde het Vlaams Apothekersnetwerk. En we hebben gevraagd, mogen we dat lijfplan gratis aanbieden via de gewone apotheek? En die hebben dat toegestaan. En dus het lijfplan kan via de eigen huisapotheker worden aangeschaft. Ofwel heeft die persoon dat in stok en geeft hij het onmiddellijk mee. Ofwel kan hij dat dezelfde dag nog bij de groothandel bestellen. Dus de apotheker is daar een zeer cruciale figuur in, omdat we ook weten dat apothekers meestal vertrouwenspersonen zijn van mensen. Zeker als in de familie een ernstig ziek iemand aanwezig is en men geregeld naar de apotheker moet lopen. Sommige gemeentes hebben dat, lijfpunten hebben dat ook. Lijfpunten zijn lokale initiatieven van lijf, een soort inloophuis, vaak opgericht in een lokaal dienstencentrum, waar men terecht kan, meestal op afspraak, maar in sommige gevallen kan men er ook zo terecht, om vragen te stellen, maar vooral ook om ondersteuning te krijgen bij het opstellen van wilsverklaringen, omdat we uit ervaring weten dat dat niet eenvoudig is om een wilsverklaring op een correcte manier op te stellen. Het lijfpunt hier in de regio is Gent-Eeklo, het lijfpunt van Gent-Eeklo. En al die lijfpunten staan aan de binnenkant van de kaft van het lijfplan met adressen en telefoonnummers. Huizen van de Mens hebben dat natuurlijk ook. En ere wie ere toekomt, de liberale mutualiteit, is de eerste mutualiteit die ons spontaan is komen vinden om te zeggen, we willen met jullie samenwerken en we willen ook jullie financieel ondersteunen en we hopen uiteraard dat andere mutualiteiten volgen. We hebben dus de maatschappelijk werkers van de liberale mutualiteit al opgeleid. Vergis u niet, op die manier hebben we al meer dan 1.100.000 van die lijfplannen gratis uitgedeeld. We hadden er dus beter toch geld voor gevraagd, want het is een bestseller. In het lijfplan zit alle informatie om over de huidige en toekomstige zorg na te denken. De huidige zorg is die zorg en behandelingen en onderzoeken die men wil toepassen op iemand wanneer die persoon in kwestie nog voldoende wilsbekwaam is. Toekomstige zorg is die zorg en behandelingen en onderzoeken die men wil toedienen bij mensen die verworven wilsonbekwaam zijn geworden. Bijvoorbeeld door dementie na een hersenbloeding, ze liggen in coma en noem maar op. Dan kan men toch nog impact hebben op de toekomstige zorg door nu voorafgaand wilsverklaringen op te stellen. Dus die voorafgaande wilsverklaringen, alle beschikbare in België, die zitten in dat lijfplan. We hebben dat opgesteld samen met Frank van den Broeke, de huidige federale minister van Volksgezondheid, en met steun van de juristen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en ook met steun van de Koning Boudewijn Stichting, zodanig dat we er zeker van zijn dat die wilsverklaringen die in het lijfplan zitten, dat die juridisch correct in orde zijn. Want er worden door heel wat organisaties wilsverklaringen uitgedeeld en veel zijn ook correct wettelijk in orde, maar andere zijn goed bedoelde onzin. En als je als patiënt of als toekomstige patiënt het ongeluk hebt van met een onwettelijke wilsverklaring aan de slag te gaan en je wilt die laten registreren op de gemeente, dan zegt die ambtenaar, begin maar opnieuw, want daar kan ik niks mee doen. En dat is bijzonder frustrerend. Ik zei het al, de lijfpunten brengen lijf dichter bij de mensen. En het eerste lijfpunt is opgericht in Brugge. En nadien zijn er dus diversen gevolgd. En er komen er geregeld bij. Hier in Gent is het Gent-Eeklo. En ik zei het al die informatie, de coördinaten van die lijfpunten staan in het lijfplan. En dan is er nog de lijfkaart. De lijfkaart hebben we ontwikkeld met de bedoeling die in de portefeuille te bewaren. Een lijfkaart heeft de grootte van een identiteitskaart, heeft de dikte en ook, is ook in plastic. De eerste lijfkaart hebben we nog gegeven aan Marieke Vervoort, die u misschien nog herinnert, die ook euthanasie heeft gekregen toen ze 40 jaar was en een Paralympisch kampioene was, verschillende keren. De lijfkaart bevat de naam van de drager, het Rijksregisternummer, maar er staat vooral op over welk soort wilsverklaringen de persoon in kwestie beschikt. Heeft de persoon 1 wilsverklaring, staat er 1 op. Heeft de persoon ze alle 5, er zijn 5 wilsverklaringen in België, dan staan ze er alle 5 op. Er staat de naam op van de vertrouwenspersoon en met gsm-nummer of de naam van de huisarts, wanneer die dat toelaat, ook met zijn telefoonnummer. Wanneer men dan verongelukt of men is in een situatie van wilsonbekwaamheid en we weten niet of de persoon in kwestie wilsverklaringen heeft, dan kan men dus via die lijfkaart die in de portefeuille zit voor of achter de identiteitskaart onmiddellijk weten welke wilsverklaringen er zijn. En dan wordt die vertrouwenspersoon geactiveerd en kunnen die snel boven water komen. Die lijfkaart, dankzij sponsoring, wordt ook gratis aangeboden aan de bevolking. In het lijfplan zit een formulier dat men kan invullen. De mensen die dat willen doen zijn vaak digitaal minder geletterd. Die doen dat nog graag via papieren. Maar je kunt dat ook inscannen of een kopie van nemen of via de website online die lijfkaart bij ons bestellen. Op die manier proberen we dus mensen zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. Maar er zijn nog altijd mensen die het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Of die met een zeer complexe problematiek zitten. En daarvoor hebben we het Ultiem opgericht. Ultiem is een team van een tiental mensen dat zich buigt over echte complexe levenseinde vragen. In veel gevallen is dat euthanasie, maar het hoeft niet zo. Dat is een samenwerking tussen de VUB en UGent, ook met vertegenwoordigers van UA en KU Leuven, maar die willen dat niet officieel toegeven. Om complexe situaties op te lossen, het is een interdisciplinair team. Dat betekent niet dat de patiënt die op raadpleging komt bij een arts of bij een psychiater, dat hij die 10 mensen moet zien. Maar die arts of die psychiater die aan de slag gaat met die patiënt, kan die complexe dossiers wekelijks bespreken met een interdisciplinair team. Er zit daar een maatschappelijk werker in, een verpleegkundige, een psycholoog, een psychiater, een moraalfilosoof, een oncoloog, een chirurg, kortom, diverse mensen met een andere achtergrond die op een zeer zorgvuldige manier met die complexe dossiers aan de slag gaan. Dat is geen Spaanse inquisitie die ja of nee zegt. Nee, die mensen geven op een vrijblijvende manier aanbevelingen aan die arts en die psychiater die aan de slag gaat met die patiënt. En op die manier proberen we dus complexe dossiers toch te ontzenuwen. Ik kan dit als voorbeeld geven omdat de persoon in kwestie daar in de media over geïnformeerd heeft. Maar u herinnert zich misschien de acteur Aaron Wade. Wel nu, die is bij Ultiem gepasseerd om zijn dossier rond te krijgen. Moesten die mensen worden gehospitaliseerd, om welke reden dan ook, omdat bijvoorbeeld euthanasie in de eigen omgeving niet kan, dan kunnen die worden gehospitaliseerd in het UZ Brussel, waar ik ook nog werk. En op die manier probeert dus lijf bij te dragen tot een waardig leven zijnde voor zoveel mogelijk mensen, maar vooral, dat is fundamenteel, vooral met respect voor wat mensen wel en niet willen. En Hugo van den Ende overleed jammer genoeg in 2007. Hij heeft heel die evolutie niet meer meegemaakt, hoewel hij daar mee aan de basis van lag. We kunnen hem dus niet meer raadplegen of zijn mening vragen. Veel van de ideeën van Hugo van den Ende kan men intussen terugvinden in de 3 respectievelijke wetten, die allemaal, zoals ik al zei, in 2002 zijn gestemd. Toch zijn die wetten, hoewel uniek in de wereld, zeker voor verbetering vatbaar en bestaan er nog altijd schrijnende situaties bij het leven zijnde waarvoor nog geen wettelijke oplossing is geregeld. Het getuigt van de visionaire geest van Hugo van den Ende dat hij al die tekortkomingen van de huidige wetten in zijn schriftelijk nalatenschap al had beschreven. Ter illustratie hiervan geef ik enkele actuele knelpunten waarop Hugo reeds een antwoord had geformuleerd. De oorspronkelijke wet betreffende de patiëntenrechten is nogal erg paternalistisch en biedt te weinig garantie op informatie en inspraak. De arts kan nog altijd beslissen om bepaalde informatie achter te houden. En onder impuls van minister Frank van den Broeke werd deze wet opnieuw onder handen genomen, maar wegens politieke compromis, zoals het altijd gaat, is hij nog voor heel wat verbetering vatbaar. De wet betreffende de palliatieve zorg kreeg al een terechte aanpassing in 2016, waardoor palliatieve zorg formeel niet langer synoniem is voor terminale zorg. De meerwaarde van de palliatieve zorg wordt nu ook wettelijk erkend, ongeacht de levensverwachting van de persoon in kwestie, bij patiënten die weliswaar ernstig ongeneeslijk ziek zijn, maar wellicht nog maanden of jaren kwaliteitsvol kunnen leven en ook dus recht hebben op palliatieve zorg. Jammer genoeg kreeg deze wetswijziging sinds 2016 nog steeds geen uitvoeringsbesluit, waardoor er geen voldoende budgetaanpassing van palliatieve zorg is voorzien om dit te kunnen realiseren. En hoewel euthanasie weinig voorkomt in vergelijking met de andere beslissingen bij het leven zijnde, spreekt ze het meest tot de verbeelding en zorgt ze tegelijk voor de meeste polemiek. Daarom ga ik er even kort verder op in. Euthanasie wordt door de bevolking wellicht vereenzelvigd met de beslissing die het meest toelaat het leven zijnde in eigen regie te houden. Bij euthanasie blijft de patiënt tot op het einde de enige regisseur. Wanneer hij het niet vraagt, kan de arts het immers niet uitvoeren. Bij palliatieve zorg en andere levenseinde beslissingen is het niet altijd zo duidelijk wie de regisseur is en wordt de regie vaak verdeeld door onder diverse zorgverleners en familieleden. Maar euthanasie resulteert nog heel dikwijls in polariserende discussies. Telkens wanneer voorstanders de euthanasiewet willen aanpassen aan de actuele behoeften, willen de tegenstanders eerst de huidige wet grondig evalueren, terwijl de Belgische euthanasiewet al veruit de meest wetenschappelijk onderzochte wet is en de Federale Commissie Euthanasie sinds het begin, 2002, om de twee jaar een lijvig evaluatierapport neerlegt in het parlement. Blijkbaar dringt het bij sommigen nog altijd niet echt door dat euthanasie enkel op verzoek van de patiënt kan en niemand verplicht wordt er gebruik van te maken of eraan deel te nemen. Wanneer men voor zichzelf geen zelfgekozen levenseinde wil, wat te respecteren valt, is dat uiteraard een persoonlijke beslissing. Maar deze keuze willen opdringen aan anderen heeft in het beste geval te maken met hopelijk goed bedoeld paternalisme of totale onwetendheid over hoe erg ernstig zieken ondraaglijk kunnen lijden. In het slechtste geval getuigt het van onwil of zelfs gebrek aan empathie, waar Hugo van den Ende ook al op gewezen heeft. Het ontbreken van elementair inlevingsvermogen is trouwens niet beperkt tot euthanasie. De totale desinteresse om palliatieve zorg voldoende financiële middelen te geven blijft onbegrijpelijk. Het is immers al decennia aangetoond dat deze zorg het leven en het leven zijnde van ernstig ongeneeslijke patiënten manifest humaniseert. Hetzelfde kan niet worden gezegd van talloze peperdure, denk maar aan de veel nieuwe en onbetaalbare kankermedicijnen zonder veel meerwaarde en prestigieuze investeringen die zinloos medisch handelen en therapeutische hardnekkigheid bevorderen. Het feit dat de meeste landen amper over palliatieve zorg beschikken, laat staan een euthanasiewet hebben, zegt veel over hoe men wereldwijd omgaat met zijn zwakste burgers, namelijk ernstig zieke mensen, mensen met een ernstige ingrijpende beperking en zelfs stervende. Zoals gezegd, enkele verbeterpunten bij de huidige euthanasiewet. Voor eerst palliatieve sedatie. Veel frustraties hebben te maken met palliatieve sedatie. Vooral wanneer ze wordt aangewend als sluiproute voor euthanasie. Voor alle duidelijkheid, palliatieve sedatie is een belangrijk redmiddel bij terminale patiënten die onbehandelbaar ondraaglijk lijden. Denk aan iemand met een vergevorderde longkanker met dag en nacht verschrikkelijke ademnood, verstikkingsgevoel. Gezien de afwezigheid van longcapaciteit kan dat niet worden behandeld. Om het lijden te vermijden wordt de patiënt dus in kunstmatig coma gebracht tot aan zijn overlijden. Palliatieve sedatie wordt daarom ook nog wel terminale sedatie of continue diepe sedatie genoemd. Palliatieve sedatie heeft als doel het stervensproces te verlichten en wordt tot de barmachtige stervenshulp gerekend. Waarom leidt palliatieve sedatie dan zo dikwijls tot felle frustraties bij familieleden en betrokken zorgverleners? Voor eerst wordt ze uitgevoerd bij patiënten die vooraf euthanasie hadden gevraagd, maar waarbij de arts te lang heeft geaarzeld of om welke reden ook niet heeft willen ingaan op de vraag. Nadien is euthanasie niet meer mogelijk omdat de patiënt niet meer aanspreekbaar is geworden en beslist de arts tot palliatieve sedatie. Uit onderzoek blijkt dat immers in 90% van alle palliatieve sedaties de arts eenzijdig beslist. Hij moet dus niet uit zijn comfortzone komen. Hij heeft de controle en moet geen tweede arts worden geraadpleegd, zoals bij euthanasie, nog een registratiedocument worden ingevuld en opgestuurd naar de Federale Commissie Euthanasie. Dat is allemaal in fel contrast met euthanasie, waarbij bovendien de beslissing per definitie in 100% van de gevallen van de patiënt moet komen. Bovendien wordt er niet altijd overlegd met de andere zorgverleners, zoals de verpleegkundige, en ook niet met de familie. Dat is al voldoende reden tot frustratie. De verpleegkundigen moeten anderzijds wel instaan voor de technische opvolging van de palliatieve sedatie. En de familie is misnoegd omdat ze niet weet wat er aan de hand is of omdat de eerder gevraagde euthanasie niet is doorgegaan en vervangen door palliatieve sedatie. Het is zeker niet evident om in zulke spannende sfeer nog dagen of soms weken langer te moeten waken aan het sterfbed. Wanneer de palliatieve sedatie niet optimaal wordt uitgevoerd, wordt de patiënt bovendien tussendoor diverse keren wakker, wat de frustraties enkel maar doet aanwakkeren. Ten slotte ben ik het eens met de stelling van Hugo van den Ende dat palliatieve sedatie, wanneer ze goed wordt uitgevoerd, net zoals euthanasie, ook levensbeëindigend is. Zeker omdat men tegelijk geen voedsel en vocht meer toedient. Alleen gebeurt het vaak zonder medeweten van de patiënt en de omstanders. Bovendien komt palliatieve sedatie veel meer voor, minstens 5 keer, dan euthanasie. Men kan de incidentie van beide handelingen als 2 communicerende vaten beschouwen. Wanneer er meer euthanasie wordt uitgevoerd, wordt er minder palliatief gesedeerd en omgekeerd. In landen waar euthanasie bij wet verboden is, komt palliatief sedatie dus extreem veel voor. Dat had u wel verwacht. In de Verenigde Staten, in de Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, schat men het aantal palliatieve sedaties op 20%. Dat betekent dus 1 op de 5 van alle overledenen wordt vooraf in kunstmatig coma gebracht. Dat is gigantisch, hè? Net omdat daar geen euthanasiewet bestaat. In België berekent men het aantal palliatieve sedaties op 12%. Net omdat we een euthanasiewet hebben, is dat veel minder aanwezig. Bovendien wordt er in Franstalig België minder euthanasies geregistreerd en meer palliatieve sedaties uitgevoerd dan in Vlaanderen. Tot 2 keer meer palliatieve sedaties in Franstalig België dan bij ons in Vlaanderen. Men denkt dat een cultureel verschil, meer paternalisme bij de Franstalige artsen, aan de grondslag ligt van het meer voorkomen van palliatieve sedatie, omdat bij palliatieve sedatie de arts beslist in 90% van de gevallen en dus niet uit zijn comfortzone moet treden. Sedatie is dus een containerbegrip en maskeert zowel verdoving naar bewusteloosheid met een snelle dood tot gevolg, of een langdurige handhaving in bewusteloosheid zonder snel overlijden, als een eenzijdige beslissing genomen door de arts boven het hoofd van de patiënt en de familie. Over dit alles hoeven artsen geen verantwoording af te leggen, omdat het tot de zogenaamd good medical practice behoort. Hierbij is men ver van de helderheid en de transparantie en controleerbaarheid die door de euthanasiewet vereist is. Een waardig leven zijnde riskeert dan meer een gunst te zijn, afhankelijk van de goodwill van de arts, dan een mensenrecht. Om al deze reden pleit ik trouwens al jaren om palliatieve sedatie, net zoals euthanasie, verplicht te laten registreren. Dit heeft, net zoals bij euthanasie, een didactische functie. Betere medico-technische uitvoering, nagaan of er wel overlegd werd met de patiënt en de familie, enzovoort. Dit zou bovendien ook meer rechtszekerheid bieden bij klachten, niet alleen voor de arts, maar ook voor de verpleegkundigen die de sedatie hebben uitgevoerd. Ik ben zelf al diverse keren als expert betrokken bij klachten die door gefrustreerde familieleden bij het gerecht werden ingediend. omdat ze niet begrepen waarom een bepaald familielid plots in de coma lag. Weerstand in zorginstellingen. Diverse woonzorgcentra en ziekenhuizen blijken in de praktijk, hoewel ze het formeel zullen ontkennen, euthanasie binnen hun muren te bemoeilijken. Wellicht heeft dat te maken met de ideologie van de zorginstelling, maar dikwijls wordt ook informeel als reden opgegeven dat ze niet als euthanasieinstelling willen bestempeld worden en reputatieschade willen vermijden. In ons ziekenhuis wordt er niet gestorven. Iedereen geneest hier. Als patiënten dan euthanasie vragen, impliceert dat immers dat ze ongeneeslijk zijn. En dat druist nu net in tegen de reputatie van het ziekenhuis. Dat was trouwens meer dan 30 jaar geleden ook de verklaring waarom veel ziekenhuizen, zelfs van de Caritas, geen palliatief team wilden oprichten. Een acuut ziekenhuis is immers bedoeld om te genezen. En een palliatief team betekent dat men ongeneeslijk is. In 2016 werd het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in Diest veroordeeld voor de weigering van een euthanasie. Het woonzorgcentrum stond terecht omdat ze de euthanasie van een 74-jarige vrouw met een uitgezaaide kanker verhinderd had. Het katholieke woonzorgcentrum weigerde de huisarts de toegang voor de afgesproken levensbeëindiging. De patiënt werd daarop met ziekenwagen naar het huis van haar kinderen gebracht. Uiteindelijk werd de euthanasie daar uitgevoerd. De rechters volgden de eis van de drie kinderen van de vrouw. Het woonzorgcentrum had volgens de rechtbank niet het recht zich te bemoeien met het akkoord tussen de patiënten en haar behandelende arts. Deze rechtszaak is een belangrijk precedent. Maar desondanks treden er nog gelijkaardige incidenten op. Zelfs hier in Gent. Eind 2021 gebeurde er een ander spraakmakend voorval in het AZ Jan Palfijn. Een arts met een gevestigde reputatie werd onmiddellijk ontslagen wegens het uitvoeren van een volgens de directie onwettelijke euthanasie. 2021. Het aanhoudend protest van de collega-artsen leidde tot het ontslag van de directrice en de hoofdgeneesheer. Wellicht kan een wettelijke regeling vermijden dat woonzorgcentra en ziekenhuizen zich blijven bemoeien met deze delicate materie tussen de patiënt en zijn arts. De erkenning van de zorginstelling zou bij dit soort incidenten bijvoorbeeld in vraag kunnen worden gesteld. Men kan zoveel wetten en regels installeren als men wil, maar zolang de grondhouding van hen die ze moeten toepassen niet mee evolueert, heeft men er weinig aan. Betere opleiding van artsen en andere zorgverleners rond de frequentste kwaal die ons allemaal zal treffen, namelijk het leven zijnde, met respect voor ieders wil, is niet alleen dringend noodzakelijk, maar moet ook zonder talmen worden verplicht. Het is onbegrijpelijk dat de zorg rond het leven zijnde enkel aan de VUB een verplicht vak is, omdat ik daarvoor geijverd heb in de basisopleiding van de artsen, maar ook aan andere universiteiten zou dat een verplicht vak moeten worden. Aanpassing van het curriculum, maar ook aan de hogescholen, niet alleen de universiteiten, kan bijdragen dat mensen het leven zijnde meer in eigen regie kunnen houden. Ten slotte, Hugo van den Ende is niet meer bij ons, maar gelukkig heeft hij veel van zijn analyses en reflecties schriftelijk nagelaten. Zoals gezegd kwam zijn boek Ons leven zijnde humaniseren uit in 1995. In 2004 heb ik hem kunnen overhalen om het boek aan te passen nadat de vernoemde wetten sinds 2002 van kracht waren. En in 2023 vroeg de uitgever mij om het boek van commentaar te voorzien in een derde uitgave. Die derde uitgave is dit jaar herdrukt. Ons leven zijnde humaniseren vind ik het beste boek over dit onderwerp in de Nederlandse taal. Veruit. Ons leven zijnde humaniseren blijft zo opvallend brandend actueel dat er nauwelijks aanpassingen nodig waren. Ik heb vooral een uitgebreid hoofdstuk over lijf toegevoegd. Hugo van den Ende had het lef om hierin zijn forse standpunten duidelijk te verdedigen. Of zoals hij het zelf altijd zei in de eerste editie, duidelijke standpunten innemen leidt per definitie tot strakke en vaak eenzijdige profilering, opzettelijk overigens. Niet omdat wij de soep zelf zo heet willen consumeren als we ze opdienen, maar omdat in lauwe tot koude soep geur en smaak ontbreekt en alle kruidige elementen verloren gaan. Met het oog op een vruchtbaar aanscherpende class of ID's is dat niet wenselijk. Mocht dat irritatie geven, is dat meegenomen, zei hij. Want een doezelige geest denkt niet. Hugo heeft door zijn ingesteldheid ongetwijfeld op veel zere tenen getrapt en zelfs tegenstanders gecreëerd. Nochtans stond hij erg open voor kritiek, tenminste wanneer ze gesteund was op onweerlegbare argumenten. En dat is nu net het punt. Hugo was niet alleen enorm belezen, maar beschikte over een uitzonderlijk scherp verstand, waardoor hij brandhout kon maken van elke vorm van ongefundeerde pseudo-kritiek. Bovendien was hij allergisch voor intellectuele oneerlijkheid. Er is nog werk aan de winkel. Ik dank u voor uw komst.
Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Vermeers zei: ik heb nooit last gehad van mijn katholieke opvoeding, zoals sommige van mijn opponenten wel eens beweren. Mijn geloofscrisis, op jonge leeftijd, had niets met mijn jeugd en alles met studie te maken. Ik ben evenmin islamofoob, omdat ik geen fobieën ken. Maar ik ben net zo goed een tegenstander van de islam als van het katholicisme en andere vormen van christendom. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.